willen we ook weer mee verder gaan. En de ouderlingen heb ik vorige keer hebben het daar al over gehad. En nu komen we, zijn we ook met de diaken. Hebben we vorige keer al wat over gezegd. En toen zijn we in vers 9 gekomen. Maar ik wil eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zijn. En in de bedeling der genade, Vader. En die duurt al 2000 jaar lang. Al veel langer als dat de wet, de mensen onder de wet waren, Vader. En dat iedereen uiteindelijk schuldig voor u kwam te staan, zoals Paulus dat heeft uitgelegd aan ons. En 2000 jaar lang, Vader, hoewel we ook heel veel ellende in de wereld zien, maar uiteindelijk gaat het toch of je gerechtvaardigd bent in uw ogen. En dat je daardoor het eeuwig leven kan krijgen. En daar heeft u uw zoon voor gegeven. Vader, dat we, daar willen we veel meer van weten, Vader. En u hebt ook zo in uw brieven weer laten geven dat wij hier bij elkaar komen om tot kennis van uw waarheid te komen. Daarom bid ik ook dat we licht mogen krijgen op uw woord, om het ook weer nog weer beter te gaan te verstaan. En dat vraag ik in allemaal. En dat dank ik natuurlijk ook in de naam van onze redder en heiland, Jezus Christus. Amen. Amen. Goed, de diakenen insgelijks vers 8 moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die tot veel wijn begeven, geen vuil gewinzoekers. Houdende de verborgenheid des geloofs in een reine conscientie, ja, rein geweten. Toen de tijd was dat een woord wat ja, gebruikt werd. Ja. Conscientie, het geweten, want dat is het. Ja. En een geweten heeft iedereen. Gisteravond zag ik toevallig een stukje, daar zei iemand, ja, dan ging het over haar zoon, die was helemaal in de criminaliteit beland. En zei, hij heeft geen geweten, vanaf kind af aan al. Nou ja, er wordt dan natuurlijk wel een wetenschappelijke term aangegeven, dat waarschijnlijk een bepaalde ziekte, maar ik weet het niet hoor. Maar de Bijbel leert duidelijk dat iedereen een geweten heeft bij zijn geboorte, ja. En dat heeft God ingegeven. Dus ieder mens heeft een geweten bij geboorte. Dus de ouderlingen en de diaken ook. En hij zegt, hij moet die verborgenheid van het geloof in een rein geweten houden. Je kan ook zeggen, behouden. Dan weet je gelijk waar het om gaat. Behouden. Houd het vast, bescherm het, bewaak het. En dat is de beste garantie, ja, als je een rein geweten hebt ten opzichte van wat je gelooft. En dat is bij ons natuurlijk de verborgenheid. Christus naar de openbaring der verborgenheid. En als je dat behoudt in een rein geweten, dat betekent dat je het zuiver houdt. En dat je ervoor staat en dat je ervoor waakt. En dat is ook de beste garantie voor het behouden van deze waarheid, van deze boodschap. Nou, een rein geweten, wat is een rein geweten? We zeggen ook wel eens, ik heb een schoon geweten. Als het ergens om gaat, ja, er is iets aan de hand. En dan draait het natuurlijk om, wie heeft het gedaan, wie is de schuldige? En dan zeg ik heb een rein geweten. Of ik heb een schoon geweten wat dit betreft. Of zoals Pilatus zei, ik was mijn handen in onschuld, ja. Dus ik heb geen deel aan wat hier gebeurt. Ja, ik ben er vrij van. Nou, Romeinen 9 vers 1 zegt Paulus ook duidelijk dat Gods geest getuigt. Hij zegt, God, de Heilige Geest mede getuigende in mijn geweten. Dat betekent, voordat Paulus kwam, had niemand de Heilige Geest. Ja, enkele, de profeten natuurlijk, die schreven onder leiding van de Heilige Geest. En je kon de Heilige Geest krijgen en die kon ook weer weggenomen worden. Maar het had niks met je behoudenis te maken. Hoe ging dat dan? Toen hadden ze natuurlijk ook een geweten. En waar was hun geweten toen op gebaseerd? Van het volk Israël, op de wet. Ja? En als je dan, je wist als je moest 3 keer per jaar naar de feesten gaan. En deed je dat niet, wat gebeurde er dan? Ja, dan verklaarde jouw geweten je natuurlijk schuldig. En je ging, want dat moest je doen. En je kwam namelijk, een geweten dat is in feite het besef van goed en kwaad. En dat zei die mevrouw gisteravond ook. En wij hebben het gedaan om zitten kijken. Van ja, wat is goed en kwaad? De jongen zat in de criminaliteit, maar wie ben ik om te zeggen wat goed en kwaad is? Ik dacht er gelijk even, ho, wacht eventjes. Dus zeer zeker, ieder mens heeft een geweten en dat is zeg maar een soort stoplicht, ja. Als het staat altijd op groen, eigenlijk. Maar als je op een gegeven moment een keer iets fout doet, dan gaat hij op rood. En en dan weet je gelijk, ik ben fout. Iedereen weet wat goed en kwaad is. Wat morele dingen betreft, weet iedereen dat liegen, moorden, stelen, dat soort dingen, dat zonde is. Dat je dan schuldig, een schuld op je laat. Dat is duidelijk. Oké, dus dat weet men. Maar nu krijg je met godsdienst te maken. En dan gaat er wat gebeuren, ja. Je kan islamiet worden. Je kan Hindoestaan worden, weet ik het. En je kan in het Jodendom zijn. En je kan ook in het Christendom zijn. En dan groei je op bijvoorbeeld in een christelijke religie. En dan weten we allemaal, daar komen we allemaal uit. Hè? Je komt uit de katholieke kerk, katholiek, uit de protestante kerk, uit de gereformeerde bondskerk, katholiek. En ik kom uit de gereformeerde, allemaal verschillende lagen. De een vrijzinniger als de ander niet. En we hebben allemaal zo, ons eigen geweten is daardoor ook gevormd. De morele dingen blijven staan. Hè? Maar nu krijg je ten opzichte van God. En we hebben vorige keer al gezien met Paulus dat hij zei, dat ik oefen mijzelf altijd om een onergelijk geweten te hebben ten opzichte van God en van de mensen. Nou, het geweten naar God, dat wordt natuurlijk bepaald op een gegeven moment door waar jij in gelooft. En daar zie je, Paulus die zegt ook in 2 Timotheus, dat hij zegt, ik dien mijn God van mijn voorvaderen af met een rein geweten. Hoeveel mensen, hij zegt ook, ik heb vele partijdige dingen, vijandige dingen gedaan, overtuigd zijnde dat hij God diende. Maar het was wel een fout geweten. Ja, zo was het natuurlijk wel. Dus dat was fout. En nu zitten wij met een geweten, van de diaken vraagt hij een rein geweten in verband met de verborgenheid. En dan als je daarover na gaat denken, dan denk je, ja, oké, nou we weten het allemaal. Simpel voorbeeld, de zondag bijvoorbeeld. Voor me heb ik het vorige keer verteld, toch op zondag, was dat in de preek of niet? Dat op zondag, voorheen dacht ik op zondag, nou ja, een beetje, hè. En toen kwam ik tot geloof en toen ging ik gelijk zondag houden. Ja, op basis, maar sommigen, die groeien ook op en je weet allemaal, vroeger mocht je soms niet eens een ijsje kopen. Of fietsen, dat mocht ook niet. Dat soort dingen. En dan kom je tot kennis van de waarheid. Want als je toen ging tanken op zondag, had je een kwaad geweten. Dat je dacht, nou ja, hè, dat zat je toch niet lekker. En nu zeg je, geen probleem. Zie je dat verandert je geweten. Nu verklaart het mij niet meer schuldig. Dat is net zoals met vergeven van zonde vragen. Ja, je moest natuurlijk vergeven van zonde vragen vroeger, om die gemeenschap weer te herstellen. Dat heb ik ook gedacht. Nu weet ik op basis van de verborgenheid, mijn geweten klaagt mij nu niet meer aan. Wel als ik zondig, natuurlijk, dan weet ik dat ik fout ben. Maar ik weet wel hoe ik nou in mijn gebed, hoe de Heer naar me kijkt en hoe ik mijn reactie naar hem toe zal zijn. Dan weet ik, ja, ik dank u dat mijn zonden zijn vergeven. Ik heb in die zin geen kwaad geweten meer. Dus dat is een hele totale verandering. Dus dat is belangrijk dat hij dat geweten rein houdt. Met andere woorden, ik zei het vorige keer al heel simpel, geloof die verborgenheid, sta voor die verborgenheid en leef die verborgenheid. Nou, dus iemand leeft het en je ziet het ook in hem. En dat bewaren in een rein geweten. Nou, je kijkt bijvoorbeeld, wat doe je? In vers 2 zie je dat mensen door geveinsdheid en leugensprekers, 4 vers 2, hebben hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid. Dat is het resultaat van degene die deze waarheid kennen en deze waarheid gaan verlaten. Hey, nu heb je een rein geweten, dus de diaken, let op bij Maarten, als jij afwijkt van deze boodschap. Ja, wat ga je dan doen, dan kom je ergens anders. Nou, je weet nog in het begin, zat je, wat ken je deze boodschap al, en dan bleef je toch nog in die kerk, en toen zat je maar, constant in je hoofd, hè. Elke keer de stoplicht ging, elke keer op rood, op rood, op rood, op rood. En zo zit je, maar ja, dat klopt niet, dat klopt niet. Je geweten. Je had een rein geweten. Maar degene die dan blijven zitten, wat moet je, daar wil je vanaf. Want je wordt elke keer schuldig verklaard. Daar wil je natuurlijk vanaf. En dan moet je het gaan dichtschroeien. En dan wordt je, wat is dichtschroeien? Als je denkt aan die koeien die gebrandmerkt werden, dat is natuurlijk eigenlijk, wat staat hier met een brandijzer? Nou, dat weten we. Daar kan je dan in prikken later, waar die brandplek zit, maar dat voelen ze niet meer. Het is compleet doodgemaakt. Dus je geweten wordt op dat punt gewoon dichtgeschroeid, ongevoelig gemaakt. Dus daar heb ik geen last meer van. Maar dat doe jij, hè? Dat moet je doen. Je wil het gewoon niet meer. Nou oké, dus dat is duidelijk, ja. Nou, komen we in vers 10. En dat deze ook eerst beproefd worden en zij daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. Ja, eerst beproefd worden. Nou, ik vind dat ik vergelijk dat een beetje ook wat hij zei over met de ouderling geen nieuweling. Niet gelijk huppakee. is beproefd. Dat is eigenlijk een soort test. God zei tegen Israël ook, ik heb jullie in de woestijn geleid. 40 jaar lang heb ik jullie daar verzocht. Niet om te zondigen. Ja, maar nou, laten we even kijken. Het staat een mooie tekst in Deuteronomium 8 vers 2 over wat beproeving eigenlijk is. Deuteronomium 8 vers 2. Dat is, Israël staat op het punt het nieuwe land, beloofde land in te trekken. En Mozes die geeft als het ware opnieuw de wet. En hij zegt in hoofdstuk 8 vers 2. Dat is bladzijde 229. Dus hij zegt in vers 1. Alle geboden die ik heden gebied zult gij waarnemen om te doen. Opdat gij leeft en vermenigvuldigt en inkomt in het land en erft dat de Heer uw vader gezworen heeft. En gij zult gedenken aan al de weg die u de Heer uw God deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft. Kijk, opdat hij u verootmoedigde om u te verzoeken, om te weten wat in uw hart was, of gij zijn geboden zou houden of niet. Dat is een mooie omschrijving voor de beproeving. He, dus als je over die daken spreekt, nou dan zie je, kijk, we kunnen natuurlijk, mensen kunnen natuurlijk ook acteren, ik zeg wel eens vaak, we kunnen allemaal heel goed acteren. Dus wat is de ware reden om iemand dat een ouderling of een diaken wil worden? Nou, met een beproeving kan je een beetje op afstand observeren. En dan zie je inderdaad of die inderdaad ook aan de eisen voldoet. En dan kan die diaken worden. Dat is beter als dat. Hij zegt ook, Paulus zegt ook later, leg niemand haastiglijk de handen op. En waarom niet? Ja, je kan helemaal enthousiast over iemand zijn. Ik weet in het verleden ook nog wel eens. Ik zal er daar niet te diep op ingaan, maar in het verleden ook wel eens. Er was heel enthousiast over iemand, maar het bleek later, was hij opeens zo verdwenen. Dus, je weet het niet. Dus daarom, eerst beproeven en dat ze daarna dienen, zoals ze onbestraffelijk zijn. In feite, jij hebt ook jaren hier rondgelopen, Maarten. En op een gegeven moment, bij ons is het een beetje geleidelijk gegaan. Net op een gegeven moment, Maarten, we hebben geen officiële gebeuren ervan gemaakt, maar Maarten is toen automatisch bij ons. Op een gegeven moment is die diaken geworden. Nou, en dan zie je in vers 11. De vrouwen insgelijks moeten eerbaar zijn, geen lasteraarsters, wakker, getrouw in alles. Ja, dat zijn de vrouwen van de diakenen, van de ouderlingen natuurlijk. Die moeten eerbaar zijn, dat spreekt voor zichzelf. Eerbaar, dat woord hebben we vorige keer al besproken. Hè, dat is, denk maar, dat is wel oneerbaar. Als je aan eerbaar denkt, in vers 9, een eerbaar gewaad van vrouwen bijvoorbeeld. Eerbaar, nou, dat betekent niet aanstootgevend, iemand die te respecteren is, ja, die gerespecteerd wordt. En Paulus zegt ook bijvoorbeeld tegen, dat las ik gisteren nog in Titus, van dat niemand u verachtte. Daar ging ik over nadenken. Dat zei hij, want tegen Timotheus zegt hij ook, niemand veracht uw jonkheid. Maar tegen Titus zegt hij, dat niemand u verachtte. Dan denk ik, hey, Titus was een apostel, hij was daar op Kreta, hè? Was het toch, Kreta? Ging die ouderlingen aanstellen en ging die overal leren. En Paulus zegt echt flinke dingen tegen hem. Je moet ze ernstig vermanen en zo. En dat niemand u veracht. En dacht ik, wat bedoelt hij daar nou mee? Dat niemand u veracht. Met andere woorden, jij leert iets. Ja, je stelt ouderlingen aan en je zegt eigenlijk vanuit, je bent een boodschapper van God, maar via de apostel Paulus heeft hem naartoe gestuurd. En dat moet je leren. En leer het en verman het. Maar wat is dan de betekenis van verachten? Nou, hij vertelt het wel, hij zegt wel wat, maar nou ja, dat ik luister daar gewoon niet naar, op dat punt bijvoorbeeld. Dus let erop dat niemand jou verachtte. Dacht ik, hé, een goed punt om te onthouden. Want dan zal het blijken of men in de gemeente dus jou serieus neemt als ouderling of als diaak, ja, als je wat leert. Of pikt men alleen van wat men fijn vindt en de rest, dat leggen we naast ons neer. Dat is de betekenis. Nou, als je hier ziet, de vrouwen dus, dat betekent ook dat de diaken, dat is duidelijk, dat zie je ook in vers 12, die moet ook een vrouw hebben, getrouwd zijn. En dan zie je ook hun kinderen, getrouwd en kinderen, zie je het? Dus dat is ook weer, waarom? En hun eigen huizen wel regeren. Dan zie je dus ook duidelijk dat de ouderlingen, diaken zijn toch degene die de leiding hebben in de gemeente. Niet alleen de ouderling, maar samen met de diaken. Want hij spreekt hier ook, net zoals met de ouderling in vers 5, dat het regeren van het huis. En als hij dat niet kan, hoe kan hij dan de gemeente regeren? Dat wil zeggen, zorg dragen. Ja? Want dat is het andere woord ervoor. Zorg dragen. Nou, lasteraars mogen die vrouwen niet zijn. Dat lijkt me ook. Want wat is de vrouw? Voor iedereen in de Bijbel is een hulp van de man. Dus ja, dat zou toch een beetje apart zijn. Als vrouwen, je krijgt wel lasteraars of roddeltantes. Als vrouwen van de diaken. En wakker en getrouw in alles. Ik voel de vraag opkomen, en dat is bij ons in ieder geval, dat je denkt, ja, maar ja, Maat zit hier alleen. Ik zeg het maar gewoon zoals het is, ja. Ik hoef geen stoppertje te spelen. Maar ja, kijk, dit gaat erom, zo zie ik het. Ja, dit was het geval van jou. Maat zat hier met een vrouw, getrouwd. Ja, en die heeft jaren, is ze getrouw geweest, heeft ze jou gevolgd. En uiteindelijk is ze, door een voor haar geldende reden, is ze... Ja, mevrouw, helaas, onze zuster in de Heer, de geliefde zuster, is naar een andere kerk gegaan. Maar goed, zo is het. Maar goed, dat is op een gegeven moment gebeurd. Ik geloof niet in het feit dat dan de diaken gelijk het veld moeten ruimen. Nee, het was zo en je hebt bewezen dat het goed ging. Voor mij geldt, ook voor een ouderling, als iemand... Een diaken wil worden en die heeft een vrouw die niet eerbaar is, die een lasteraars is, wakker en niet getrouw is in alles. Dan zou ik zo iemand nooit de handen op willen leggen om een diaken te maken. Nee, absoluut niet. Ja, dus dat is de eis, staat die het wil worden. Maar ja, wat kan er in je leventje gebeuren? Ja, dat weet je soms ook niet. Ja, dus in die zin, even kort uitgelegd, is dat voor mij het punt, ja. Vers 12, even kijken, we gaan door naar vers 13. Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang en veel vrijmoedigheid. Dat was duidelijk wat ik zeg, toch? Hè? Was ik duidelijk erin? Ja, oké, dat snapt iedereen. Okay. Even kijken, vers 13. Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus. Ja, ik zou zeggen, die krijgen een goede opgang. Dat betekent ja, een opgang, een ereplaats of een trap. Ik zou willen zeggen, ja, respect en gezag. Ja, die wordt serieus genomen. Want, even kijken. En dan zegt hij in vers 14. Ik wil ook niet overal te lang stil blijven staan. Die wel gediend hebben. Oh, sorry, vers 14. Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen. En dan denk je, ja, hopende zeer haast tot u te komen. Maar zo ik vertoeg in vers 15. En dat is, als je dat zo leest, denk je, ja. Dus Paulus denkt, ja, ik weet ook niet zeker of ik wel... ik weet niet wanneer ik kom. Ik ben wel van plan om te komen. Maar ja, ik kan ook wel eens... Dat kan wel eens een tijd duren. Of vertoeven zelfs. Nou, hoe was dat? Paulus heeft natuurlijk ook veel tegenstand gehad. Als je een paar bladzijden teruggaat. Kijk, in 1 Thessalonicenzen 2, vers 17 en 18... Ik zeg het wel vaker, het is niet zo dat met dit evangelie dat iedereen zegt met open armen, kom binnen en kom maar en we willen het horen. Nee, er is, Harry had net over de wapenrusting. Wat is onze tegenstander? De overheden, de macht in de lucht. Dus hier in Thessalonicense, kijk, in 1 Thessalonicense 2 vers 17, maar wij broeders van u beroofd geweest zijn voor een kleine wijle tijd naar het aangezicht, niet naar het hart, hebben ons de overvloedige benaastigd om uw aanzicht te zien met grote begeerte. Daarom hebben wij tot u willen komen, immers ik, eenmaal en andermaal, maar de Satan heeft ons belet. Ja, nou, en dat is natuurlijk nu nog zo. Ik weet het niet, wij verwachten vandaag en woensdagavond ook nieuwe mensen. Nou ja, het zijn alle tweede keer tot nu toe niet gekomen. We hebben de strijd tegen de overheden en de machten, ja. En dat is niet zo dat hij zegt, ik zorg dat de trein een half uur te laat is, waardoor men de trein, of te vroeg wegrijdt, dat men niet de trein, dat hij de trein mist of wat dan ook, of een lekker band krijgt, al dat soort dingen. Ik weet nog goed, toen ik een getuigenis moest geven, was in het begin van een conferentie van de gemeente in Nieuwegein, in een kerkgebouw, weet je nog, toen gingen we wegpalen en toen... had ik die Citroën nog en die deed toen ook heel raar een beetje, soms met slecht weer. En het was noodweer. Nou ja, ik wist gewoon, want de boodschap wist ik inmiddels. Maar voorheen zou ik misschien wel gezegd hebben, nou ik weet niet hoor, maar Satan probeert mij gewoon tegen te houden dat ik daarheen ga. Ik heb ook een keer iemand gesproken, een hele lieve broeder. Daar kwam ik ook op bijbelstudies toen de tijd, voordat ik deze boodschap kende. En toen ging het over de doop en toen moest je ook... ergens naar Kampen. Zijn zoon die werd daar dan volwassen gedoopt. En het was noodweer en het zou buiten zijn. En hij zat echt van, hij dacht echt dat de duivel dat probeerde te voorkomen. Hij zei, maar ja, toen was God was zo goed, want toen we kwamen zouden we beginnen en toen ging opeens de zon schijnen. En toen zag hij prijs de Heer ervoor. Ja. Maar goed. Nee, zo werkt dat niet. Kijk maar, we hebben er wel... En Paulus had natuurlijk in die tijd, als je Handelingen leest, ging die Thessalonicenzen, daar gaan we nou niet heen, maar als je dat leest. En daar werd hij natuurlijk op een gegeven moment ook, hebben ze hem s'nachts weggelaten, omdat hij natuurlijk ook, de Joden kwamen in opstand. En toen ging hij door naar, nou ja, op een gegeven moment kwam hij ook in Berea, geloof ik. Ja, en daar kwamen die uit Thessalonicenzen, de Joden uit Thessalonica, die kwamen op een gegeven moment daar, toen ze hoorden dat hij daar was, werd hij daar weer vervolgd. En zo werd hij natuurlijk probeerd, dat was de opstand. Satan die kwam in opstand. Voorheen was Paulus zelf degene die de opstand leidde. Hè? Was hij zelf een instrument van Satan om de geloof te vervolgen. En nu vervolgt Satan hem. En dat is wat er gebeurt. Dus in Romeinen ook, lees je in Romeinen 1 van, ik was van plan om naar jullie te komen, maar ik kan... Zijn doel was ook om te gaan. Dat schrijft hij ook in het begin. Later is hij ook gegaan, maar anders dan hij dacht. Toen ging hij namelijk in gevangenschap in de boot. Ja? En toen is hij ook in Rome gekomen. Maar wat heeft hij toen gedaan? Daarom heeft hij toen dus brief aan de Romeinen geschreven. De fenomenale brief aan de Romeinen. Dat is, nou ja, iedereen moet voor zichzelf weten, maar dat is voor mij de meest kostbare, belangrijkste brief in de Bijbel. Het is allemaal belangrijk natuurlijk. Maar jongens, daar staat, jongens, broeders en zusters, daar staat het in, hè, wat je moet weten. En dat heeft hij toen geschreven, dus die brief hebben wij nou. En zo heeft hij ook aan Timotheus geschreven, ja, voor het geval ik wegblijf, ik wil dat je weet hoe je in het huis van God, in vers 15, moet verkeren. Ja, dat was nodig, want als je Timotheus die brief leest, hij begint, er moet geen andere leren. Timotheus was... In de volgende brief lees je ook dat hij zegt, als ik gedenk aan je tranen. Het is niet altijd even makkelijk autoriteit uitoefenen. Vooral als je een beetje van karakter wat zachter bent en je wilt er voor de Here staan. Kijk, dit is je autoriteit. Dus je kan altijd zeggen, ik zeg het niet, de Here. Als je zegt tegen een vrouw, je moet je man onderdanig zijn. Dan kunnen ze wel boos op je worden. En dan zeg je, ja, dat zeg ik niet, dat zegt de Here. Ja? Dus word boos op de Here, maar niet op mij. Ja? En dus geen andere leer, Timotheus. En dan zegt hij in zijn brief ook, in deze brief ook, dan gaat hij vertellen dat hij in de bediening is gesteld. Ja? En dat wij voor de overheden moeten bidden. En dat degene die iets anders verkondigen, ja, die moet je aan Satan overgeven. Ja, dat zegt hij allemaal. Dat is allemaal dingen die in de gemeente gebeuren. Hè? En dat dan... Dat wij voor de overheden machten moeten bidden, zodat wij een stilgerust leven kunnen leiden. Want dan kunnen wij als gemeente onze taak uitoefenen. Ja? Niet dat wij helemaal als kippen zonder kop rondrennen, maar dat we de vrede van ons, van God in ons hart hebben. En dat wij gezamenlijk kunnen strijden. Ja? Nou, en dan zie je dat we, wat moeten wij doen? Dat de mensen zalig worden, het evangelie brengen en tot kennis van de waarheid komen. Ja, en dan zegt Paulus, daar ben ik dan de dienaar van. En nou ja, dan zegt hij, begint hij ook, nou de mannen in die gemeente, die zijn degene die de handen moeten opheffen in alle plaatsen. Die hebben de leiding. En dan komt hij ook met de vrouw in de gemeente. Ja, ja hoe moet hij zich kleden? En dan, hoe moet hij zich gedragen? Ook met het leren of niet leren. Wie leert daar? En hoe komt dat? Geeft zich er ook bij waarom? En dan komt hij bij de ouderlingen en de diakenen. Nou, dat zijn... Ik neem aan dat jullie dat eens zijn, ja? Als hier een bijeenkomst hebben, dan zeg je, hey, dit is de standaard voor de samenkomst van de plaatselijke gemeente. En wij zijn dat. Ja? En dat moet je op een gegeven moment ook zeggen van, leer het, maar ook vermaan het, ja? Nou, en dan, daarvoor heeft hij dat opgeschreven. Opdat je weet in vers 15, hoe men in het huis Gods moet verkeren. Dus ook met ouderlingen. En diakenen. Nou, het huis Gods, hè? Wat is nou het huis Gods? Nou, denk na. Veel mensen als ze spreken over het huis Gods, denken ze natuurlijk aan... Maar er zit al zo, ziet al die kerkgebouwen staan en denkt, ja, dat is het huis van God, toch? En zo wordt het vaak gezien en zo denkt de wereld ook. Want als je natuurlijk, als je bijvoorbeeld een pastoor wil spreken in een film of willen gaan bidden, dan zie je altijd, dan gaan ze altijd naar het kerkgebouw toe. Het is altijd in een kerk gedaan. Of gaan ze in een kerkbank zitten en daar bid je. Je ziet, dat is over het algemeen, ja. Dus het huis van God. En dat is in de protestantse traditie is dat natuurlijk ook zo het verhaal. Want dan kom je binnen. Het is, en dan ga je een beetje zachtjes praten vaak. In die grote kathedralen. Ja? En dan, nou ja, oké. Okay. Maar goed, wat is huis Gods? In het Oude Testament, ja? Had je ook het huis Gods. En dan weet je, dan spreek je over de tabernakel. Dat noemt hij het huis Gods en dat noemt hij een heiligdom. Ja, dat zien wij in, in Genesis 28, vers 17. Ja, laten we toch even gaan kijken. Handelingen 28, vers 17. Ik zeg het niet goed. Genesis 28, vers 17. Ik denk niet dat dat klopt. Dat moet natuurlijk. Heb ik dat echt zelf? Dat is Exodus 28 vers 17. Ja. Exodus 28 vers 17 natuurlijk. Kan nooit in een Genesis zijn. Hè? Wat staat daar? In Genesis 28 vers 17 staat dat huis Gods. Oh, nou dan heb ik het toch goed. Dan gaan we daar toch heen. Even een e-mail uitzetten. 28 vers 17. Oh, sorry, ja, dat was ik helemaal vergeten. Ja, ik heb alleen een Bijbeltekst staan, dus. Maar nou weet ik waarom weer, ja. Dat is Jacob, die ligt daar bij Bethel. En we weten, dan krijgt hij die droom van die engelen die op en neer dalen met die ladder. En dan zie je in vers 13, het ziet hij, en de Heer, zie de Heere, dat ziet hij in die visioen, stond op dezelfde en zeide, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen, zal ik u geven en uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde en gij zult uitbreken in menigte westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Dat is in Israël. Israël wat in Christus is. En zie, ik ben met u. Ik zal u behoeden. Dan ga ik verder naar vers 16. Toen nu Jacob van zijn slaap ontwaakte, zeide hij, gewisselijk is de Heere aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide, hoe vreselijk is deze plaats? Ontzagwekkend. Dit is niet dan een huis Gods en dit is de poort des hemels. Zie je wat hij het huis Gods noemt? Dat was Bethel daar en je ziet wat God, hij noemt dat. Hij zegt het oosten, het zuiden, het westen. Israël is het huis Gods. En inderdaad, de poort des hemels. De toegangspoort, ja. Inderdaad, voor alle geslachten van de aardbodem. Hoe krijgen de mensen in het Oude Testament toegang tot God? Via Israël. Hier zie je dat aan Jacob al beloofd. Maar je ziet hier, hij noemt Israël, is inderdaad, is het huis van God. En dan zien wij ook, gaan we mee naar Ezechiël 37 vers 26. Ezechiël 37 vers 26. In bladzijde 942. 43. In vers 26. En ik zal een verbond des vredes met hen maken. En zal een eeuwig verbond met hen zijn. En ik zal hen inzetten en zal hen vermenigvuldigen. En ik zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. En mijn tabernakel zal bij hen zijn. En ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben. Die Israël heilig als mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid. Dus je hebt Israël wordt het huis Gods genoemd. En dan zie je het heiligdom waar God gaat wonen, gaat hij in Israël zetten. Dan zie je duidelijk staan mijn heiligdom in het midden. En hij noemt het hier ook de tabernakel, zie je het? Nou, als wij denken aan de tabernakel, ja dan weten we, in de psalm zegt de Heer ook duidelijk in de toekomst, ik heb deze plaats begeerd tot mijn woning. Psalm 68. Die plek heb ik begeerd tot mijn woning. Dus Christus gaat eenmaal wonen in Israël. Maar als je woont, ga je dan midden daar op de grasveld wonen? Een koning? Nee, die heeft een woning. Ja? En die woning komt in Israël. Nou, we weten, Als je denkt aan Israël, dan weten we over de tabernakel. Die tent, ja? Die wordt daar gebouwd. En die noemt hij ook een heiligdom. En later weten we ook, er komt ook de tempel. Nou, als de tabernakel gemaakt wordt, hè, dan zie je op een gegeven moment, dan zijn ze klaar. En dan komt de heerlijkheid des Heeren, komt naar beneden en die komt in die tent. En Mozes komt die tent niet in, vanwege de heerlijkheid. Ja? Later zie je dat met de tempel exact hetzelfde. Dan zie je ook, dan krijg je dus, wordt die tempel ingewijd. Daarvoor was hij dus nog niet gewijd, hè. Met de tabernakel ook. Dat was pas toen God in die tempel kwam wonen. En dan zie je ook weer de heerlijkheid des Heeren. Die vult die tempel. En dan woont God daar. Dus ja, een heiligdom. Toen ze dat gingen maken. De tabernakel, waar werd die wel gemaakt? Van hout. Van stof. Van vellen. Een tent. Dat waren allemaal materialen. Dat was gewoon van een boom hout. En die vellen, dat was van dwarsenvellen en ramsbokken. Dat was natuurlijk op zich niet heilig. Dat is gewoon materiaal. Het werd pas heilig toen God erin kon wonen. Dat is met de tempel precies ook. Toen was het een heiligdom. Stel je voor, je maakt iets van hout en met een tent en alles. Nou, dan zet je zo neer. Nou, niks aan de hand, toch? Als op een gegeven moment God daar gaat wonen, dan is het opeens een heiligdom geworden. Want God woont daar. En dat maakt het dan heilig. Terwijl het daarvoor gewoon onheilig was. Nou, en als je even kijkt, misschien kunnen we die tekst even kijken. Dat lijkt me wel een mooie tekst om even naartoe te gaan. Naar 2 Kronieken 5 vers 14. 2 Kronieken 5 vers 14. En voor die tabernakel en zo, dan moet je dan voor jezelf even verder lezen. Maar 2 Kronieken 5 vers 14. Dan zie je het staan, dat is met de tempel. En de priesters konden vanwege de wolk niet staan om te dienen, want de heerlijkheid des Heeren, kijk, had het huis Gods vervuld. Dus de tempel wordt ook het huis van God genoemd. En de heerlijkheid des Heeren woonde daarin. En je ziet, dat is het huis van God. Gaan we mee naar Matteüs 21. Matteüs 21. Dit allemaal in verband, omdat Paulus zegt, spreekt over het huis van God, ja? En in Matteüs 21, de Heer Jezus is daar, op aarde. En in vers 12, Matteüs 21, vers 12, daar zien we staan, en Jezus ging in de tempel Gods. Ja? De tempel is het huis van God. En dreef uit alle die verkochten en verkochten in de tempel, en keerde om de tafels der wisselaars en de zitstoelen, degene die duiven verkochten. En hij zeide tot hen, er is geschreven, mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden. Maar gij hebt dat tot een moordenaarskuil gemaakt. Dus de Heer Jezus loopt daar in de tempel en hij ziet dat gebeuren. En je ziet hier, hij noemt die tempel, dat is het huis. Dat is een aanhaling uit de Bijbel. En dat noemt hij mijn huis. God noemt dat zijn huis. Maar dan zien we iets interessants, want als we kijken naar hoofdstuk 23 vers 38... Dan zie je dat de Heer Jezus, die zegt dan in vers 37, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt, die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik, dat is ik, de Heer Jezus, zegt dat, ja, u kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs één van haar en hen, haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen, en gij lieden hebt niet gewild. Dus in het verleden, al die profeten, die hebben eerst opgeroepen tot bekering, en ze hebben het niet geluisterd. En dan zegt hij, zie, uw huis wordt u woest gelaten. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heeren. Hier zie je, dan noemt hij de tempel niet meer mijn huis, huis van God, maar uw huis. En wat zie je? De heerlijkheid des Heeren. Johannes zegt, wij hebben hem gezien. Ja, de heerlijkheid en de genade. Christus is toch de hoop der heerlijkheid van ons. Christus is God, ja. Die stond daar in de tempel. God was in de tempel. En hij gaat eruit. En hij zegt, jullie huis worden jullie woest gelaten. Wat is er met de tempel gebeurd, uiteindelijk? Die staat er niet meer, die is vernietigd. De heerlijkheid was er wel. Toen Christus daar was. En hij loopt naar buiten. En wat zegt hij in vers 39? jullie zullen mij niet meer zien. Totdat ze zullen zeggen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En dat is ook een tekst, een profetie uit de Psalm 118, vers 26. Dus ja, Israël bekeert, hij heeft zich nog niet bekeerd. En de bedeling der genade is ertussen gekomen. De tempel is weg. Maar hij heeft gezegd, ik kom een keer terug. Ja? Dus als de heerlijkheid des Heren, dus de vraag is, we weten allemaal, wat gebeurde er toen Christus stierf aan het kruis? Met het heilige der heiligen. Ging het gordijn, scheurde door midden. En wat wordt altijd gezegd? Dat betekent dat de toegang vrij is. Gemeenschap. Dat de gemeenschap is hersteld. Ja, dat is wel op zich wel mooi gezegd natuurlijk. Ja, maar ten eerste, er was nog een verborgenheid. Dus wij heidenen hadden helemaal geen toegang daartoe. Maar wat gebeurde toen het gordijn scheurde? Wat zag je toen? Een lege ruimte. Geen ark. Met de staf. Die was leeg, want die ark die was weg. Dus die tempel is daar herbouwd. Maar als je nou denkt bijvoorbeeld, met Ezra en Nehemia. Moet je maar even lezen. Ik heb eens uit zitten zoeken. Hè? Weet je wat het nou kost bijvoorbeeld een brief lezen? Nou, van gelaten. Dat is mijn tempo. Hè? Als je een beetje niet te snel leest, maar gewoon rustig, maar wel gewoon doorleest. Nou, dan ben je, voor gelaten ben ik, dat weet ik, dan ben ik 24, 25 minuten kwijt. Als je bijvoorbeeld 2 Timotheus neemt, dat is 16 minuten. Hoe weet ik dat? Omdat ik weet, een bladzijde doe ik 4 minuten over ongeveer. Dus als jij kijkt hoeveel bladzijden het is, nou Romein, als je weet, die heeft bijvoorbeeld 20 bladzijden, dan weet je, nou oké, 4 zou 80 minuten zijn, het is iets minder. Het ligt een beetje aan hoe snel je leest. Dus Ezra is ook een paar hoofdstukjes, maar als je naar de bladzijden kijkt, dan denk ik, nou, ik heb ze nu niet geteld, maar stel je voor, het zijn 6 bladzijden, nou heb je in 25 minuten heb je dat gelezen. En als je misschien wat sneller leest, wat sneller. Dan denk je, wat is nou 25 minuten op een dag? Dat is toch niks? Dat is helemaal niks. Dus word vervuld met de geest. Lees Gods woord, het woord van Christus van de rijkelijk in nu. Ja, nou ja, oké, een kwartiertje per dag, 20 minuutjes, een half uurtje. Moet minimaal een uur zijn eigenlijk, maar ik weet, dat gebeurt niet altijd. Maar goed, maar als je dus Ezra of Nehemia leest, de tempel was herbouwd. Ze kwamen uit Babel terug, weer terug naar Jeruzalem. Jeruzalem wordt herbouwd in de tempel. Dan zie je ook, dat komt heel Israël, komt daar. En ik geloof, was het Ezra, die ging staan, een schriftgeleerde, een priester, en die ging de wet voorlezen. En Israël was blij, ze vierden feest, en iedereen ging naar huis. Wat is nou het verschil met daarvoor? Ja, maar je ziet met de tabernakel, en met de tempel, met David, met Salomo, wat gebeurde toen? Kwam de heerlijkheid des Heren daar naar beneden, die ging daar, ze konden niet naar binnen. Als je Ezra en Nehemia leest, met de inwijding van de tempel toen, zie je dat helemaal niet gebeuren. Dat gebeurt helemaal niet. God, het was nog steeds wel de ontmoetingsplaats daar, met de offers en alles, maar achter de gordijn was niks meer. De ark was er niet meer, en de heerlijkheid des Heren was er ook niet. God was in de hemel. Onze Vader die in de hemelen zijt. Want de heerlijkheid des Heren had Israël al verlaten. Wanneer? Dat lees je met Ezechiël, met die raderen en zo. Dan zie je dat hij de tempel verlaat. En die komt weer terug als je dit leest. Gezegend is die als straks, als wij de bedenking der genade over is. En dan krijg je de grote verdrukking. En dan zie je, wat gaat er dan gebeuren? Komt Christus naar beneden. En wat gaat hij doen? Dan brengt hij zijn volk in het koninkrijk. Dan komt daar de tempel. En wie gaat er wonen? De Heer Jezus Christus. Dan gaat hij daar in die tempel, het huis Gods, gaat hij weer wonen. En dan is de heerlijkheid, is daar dan weer. Ja? Nou, nu gaan we denken, hé, waar is de heerlijkheid des Heren dan nu? Daar schrijft Paulus toch over? Het huis Gods. Er is geen huis Gods meer van hout en steen. Dat zijn wij, het lichaam van Christus. En in 1 Timotheus 3 spreekt hij heel duidelijk over een zichtbaar huis Gods. Want je kan zeggen, ja, het lichaam van Christus is huis Gods. Natuurlijk, dat is ook waar. Maar waar zie je zichtbaar het huis Gods? Toen zag je het zichtbaar, de tabernakel en de tempel. Nu zie je het hier, ik zie hier de tempel, het huis van God zitten. Ja, zichtbaar, de plaatselijke gemeente. Want in het huis van God, hij zegt ook, ik schrijf dit, zodat jullie weten, als ik vertoef, hoe jullie in het huis van God moeten verkeren. Dat is niet een gebouw, dat zijn wij die samenkomen. En dat noemt hij het huis van God. Zichtbaar. En daarom kan je ook een ouderling in diaken stellen. Hij zegt, ja, het huis God, dat is het wereldwijde lichaam van Christus. Ja, dat is mooi en aardig, maar ik ben een ouderling, maar ja, ik ben geen ouderling. Zelfs een plaats verderop, dan ben ik niet eens een ouderling van de gemeente daar. Want dat kan niet. Ik zou het ook niet willen zijn, want ik wil de verborgenheid in een rein geweten houden, ja? En dat kan niet als ik in een gemeente zit die een andere leer verkondigt. Dan heb ik geen rein geweten meer, toch? Nou ja, oké. Gaan we mee naar Galaten 4, vers 25. Dat is heel bijzonder wat we lezen, want de tempel Gods, daar had natuurlijk ook alleen... Hoe ging dat? De tempel Gods, ja? Nou, dan had je de hoge priester. Maar de hoge priester kon die gewoon zoals ik nou lopen, gewoon zo die tempel zijn dienst beoefenen. En de priesters, nee, die moest eerst gewassen worden, hij moest gezalfd worden. Wat kreeg Aaron op zijn hoofd, ja? Had hij een hoofddeksel op? Ik weet niet, de naam ben ik even kwijt. Hoe heette die ook weer, dat ding? Een tulband, ja? Ja, en dan ding met die stenen, speciale kleding, zelfs ondergoed. Alles was voorgeschreven. En de priesters ook hadden ook allemaal, dat was allemaal voorwaarden voor, ja? En wie mochten er niet in die tempel komen? Sowieso al geen heidenen natuurlijk. Die moesten buiten blijven en dan nam de priester daar enzovoort het hele verhaal. Dus je ziet daar het verschil tussen Israël en de heidenen. Dat is, en nu heb je een unieke situatie. Kijk, als je laat eerst even kijken in Galaten 4, vers 25. Kijk, daar spreekt hij over, dat hebben we al een keer gehad, over Sahagar in vers 24. Het zijn ook dingen zijn die een andere beduiding hebben. Want deze zijn de twee verbonden. Het ene van de berg Sinaï tot dienstbaarheid barende. En welk is Hagar. Dus Hagar is eigenlijk, hier mag je dus vergeestelijk, omdat Paulus het doet. Ja, we moeten nooit vergeestelijken, maar hier zegt Paulus zelf. Hagar staat voor de wet voor dienstbaarheid. Ja? En dat was geen, dat kind van haar was geen kind wat beloofd was. Kijk, want dit, namelijk Hagar, is Sinaï, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem dat nu is. En dienstbaar is met haar kinderen. Jeruzalem, daar zie je het religieuze systeem, toen Paulus Galaten had geschreven, nog steeds in werking. En wat had je daar? Je had daar de tempel nog met Galaten. Wat had je daar ook? De offers en de wet. Dat was allemaal in functie. En hij noemt het hier dienstbaarheid, barende. Dat klopt, want dat is de wet. Dat is het huis van God. Het staat er wel. Alleen, het mag die naam helemaal niet meer hebben. Waarom niet? Omdat toen Paulus het schreef, hij was toen inmiddels de apostel van de heidenen, ja? Dus als je denkt, hè, Galaten, dat is in begintijd. Maar als we nu naar 1 Timotheus gaan. Dus Paulus schrijft de brief aan Galaten. 1 Timotheus 3 zegt hij, zo ik vertoef, vers 15, opdat gij mag weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Dat zijn wij dus, hè? Want zegt er ook achter, het welk is de gemeente des levende Gods. De gemeente die zijn lichaam is, het lichaam van Christus, die hier samenkomen. Dat noemt hij het huis Gods. De brief van Timotheus, wanneer is hij geschreven? Nou, voor of na 70 na Christus? Voor, hè? Met andere woorden, die tempel in Jeruzalem, als je die weet geeft niet, maar het is duidelijk, de tempel is in het jaar 70 namelijk verwoest. Daar gaat het om. De tempel die in Israël stond, is in 70 verwoest door wie? Door Titus. En die is later ook keizer geworden. En wij hebben daar in Rome gestaan, in die boog van Titus. Hè? Er staat een boog vlakbij het Colosseum. En ik heb er ook foto's van gemaakt, ik heb het ook in de studie van Rome foto's erin geplaatst. En dan zie je zo, in die boog zie je dat ze daar met die menorah lopen. Zegevierend, hè? Er is heel bloed gevloeid in Jeruzalem. Ze hebben die tempel helemaal vernietigd. En bloed gevloeid. In 70. Maar deze brief is voor 70 geschreven. In het jaar 68 of eerder misschien nog. Maar in die tijd doen we het niet. Wat wil ik daarmee zeggen? Dat Paulus zegt dat het huis Gods zijn wij. Met andere woorden. Dat huis Gods, die tempel, dat gebouw in Jeruzalem, is niet meer het huis Gods. Dat zijn wij. En daar was de wet. Wat is het bij ons? De genade. En hier het huis Gods is Jood en Heiden in één lichaam. En dat is zo bijzonder dat je dat hier leest. En hij noemt dat de gemeente van de levende God. Kijk even in Efeze 2 vers 21. Efeze 2 vers 21. Het huis van God. In vers 18, want door hem, Christus, hebben wij beiden, wie spreekt hij daarover? Over Jood en Heiden. Toegang door één geest tot de Vader. Inderdaad, dat voorhangsel is inderdaad weg. Ja? We hebben samen met de Heiden, met de Jood, toegang door die ene geest tot de Vader die daar in de hemel woont. Zo zijn gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Als je een huisgenoot bent, ja, Paul en ik wonen hier nu alleen nog, maar iedereen die hier in ons huis zou komen wonen, dat zijn dan huisgenoten. Wij wonen in het huis van God en we hoeven geen bloed mee te nemen, want Christus heeft het voor ons die weg vrijgemaakt. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Kijk, op welk het hele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opvast tot een heilige tempel in de Heer. Hier spreekt hij over het lichaam van Christus, ja, universeel. Zijn wij die tempel? Dat is inderdaad de plek waar God nu woont. Op welke gij, jullie heidenen, medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Zie je, het is geestelijk. De tempel is geestelijk, een woonstede, een woonplaats. Worden wij medegebouwd. Dus wij zijn die tempel, zoals hij dat hier noemt. Nou, niet dienstbaar, zoals de tempel die in Jeruzalem is. Jeruzalem was, zoals Paulus in Galaten zegt, die was dienstbaar met haar kinderen. En wij zijn vrij. Onder het evangelie van Gods genade. De gemeente van de levende God. Nou, ik zei het net al, vroeger had je de hoge priester, je had het bloed van dieren, je had kleding, je had Jood en Heiden, dat was dus apart. Hier zie je het totaal, dat is allemaal weg. Christus heeft namelijk alles al gedaan. Geen offers meer, hij heeft het gedaan. Geen kleding meer, ja. Dat zien we natuurlijk ook nog steeds, mooie gewaden soms, mensen die voorgaan, het gezicht wat in een bepaalde plooi gaat, dat is allemaal over. Daarom zeg ik nog niet mee, we maken er gewoon maar zo'n, wat je ook wel eens ziet, één grote, ja wat is het? Dat is juist wat Paulus zegt, hè. Dit schrijf ik op dat jullie weten hoe wij moeten verkeren. Ik zie wel eens dingen dat ik denk, is dat het huis Gods dat bij elkaar komt? Is dat zoals jullie bij elkaar, daar schijnt alles te kunnen en te mogen. Dat is niet zo. Nou ja, kijk even mee in 1 Korinthe 3 vers 16 en 17. 1 Korinthe 3 vers 16 en 17. Eerst in vers 9. Kijk, want wij zijn Gods medearbeiders. 1 Korinthe 3 vers 9. Gods akkerwerk. Wat staat daar? Gods gebouw zijt gij. En dan in 16. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt? En de geest Gods in jullie woont. Hij spreekt hier echt tegen de Corinthiërs. Dus jullie, individueel, maar toch ook vooral de gemeente. Weten jullie niet dat jullie de tempel van God zijn? En de geest Gods in jullie woont. En dan in vers 17. Zo iemand de tempel Gods schendt. Goed, als ik de tempel van God ben. Zijn woonplaats. Hoe kan ik die schenden? Ja? Ja, door een andere wandel door in zonde te gaan leven. En door, want kijk, je denkt wel niet dat je in het Oude Testament gewoon kon zeggen, nou ja, hij zegt wel dat ik met een lam moet komen, maar ik neem gewoon een ezel mee. Of een geit, dat was nog goed. Maar of een voorgeschreven offer, dat je dan gewoon dacht, nou nee, ik doe dat. Dat kon niet hoor. Dat kon echt niet. Dat was verboden bij de wet. Dus dan schond jij natuurlijk de tempel en de dienst, dat kon niet. En dan was je ook des doods schuldig. Wij zijn nu zelf die tempel. Dus met andere woorden, je hoort wel eens mensen zeggen, ja, je mag niet roken, want dan je bent een tempel van God. Ja, Oké. Dat op zich ook, maar goed, ik zie het meer als de kracht van opstanding, dat je die dan niet hebt, dat je dat niet kan overwinnen. Maar wij zijn die tempel van God, ja. En hij zegt dat hier in verband met de werken. Ja, Ben jij in gehoorzaamheid aan de leer? En ga je op welk fundament ga je bouwen? Ga je afwijken van die leer? Nou, dat is net zoals in het Oude Testament. Als jij niet volgens de wet deed, dan weet je ook af van die leer. En dat is ongehoorzaamheid. En dan schend je de regels van God. Hier ook. Wij hebben de leer die Paulus de gezonde leer heeft. Wijken we dan af? Dan zegt hij, dat schend je de tempel van God. Kijk, zo iemand de tempel van God schendt, die zal God schenden. Ja, wat voor zin bedoelt hij daarmee? Voor de rechtstoel van Christus. Want de tempel Gods is heilig welke gij zijt. En dit is mooi. De tempel Gods is heilig welke gij zijt. Wij zijn toch heilig? Dat zijn wij. Hier staat het. Je kan alles van die momenten hebben dat je denkt misschien wel eens. Dat je denkt, ja, kan wel dat mensen gaan twijfelen of zoiets. Of van, nou, als je wel eens over de schepping nadenkt. Of mensen zeggen, ja, maar het is aangeboren bijvoorbeeld, homofilie. Of, ja, weet iedereen wel dat God bestaat? Ik bedoel, ja, soms kan je natuurlijk wel eens denken van, dat soort dingen komen wel eens op. Misschien, bij jullie misschien, of bij anderen, bij mij, dat kan. Als je wel eens denkt, het hoor je wel eens zoiets, hè? Vooral met homofilie, daar gaat geen dag voorbij. Of, het gaat er elke dag eigenlijk over. En dat wordt natuurlijk goed gepraat. En ja, dat is altijd al zo geweest, als kind of aan, dacht ik al. Dan zou je kunnen denken, ja, ja, misschien. Dus waar is dan Gods woord goed voor? Dan lees je weer in Gods woord. Opdat zij niet de verontschuldigen zouden zijn. Het is geopenbaard in hun, de schepping. En over dat andere punt, over mannen met mannen, hetzelfde verhaal. Dan denk ik, ja, sorry, het is allemaal verontschuldiging, hè. Verontschuldigen. Terwijl de Bijbel zegt, nee, het is zo. En dat steekt mij gelijk. Nee, de Bijbel zegt zo. Dus ook, hoe lijkt het allemaal anders? Gods woord zegt zo. En dat geloof ik. Dus met heilig, ik ben heilig. De tempel Gods is heilig. Maar ben ik heilig? Waardoor ben ik nou heilig? Nou, denk aan die tempel. Wanneer werd die tabernakel? Het was eerst hout van een boom. Ja. En materialen. Het werd gemaakt, in elkaar gezet. Het werd pas een heiligdom toen God erin kwam wonen. En dat is bij ons precies hetzelfde. Sinds hij in ons woont, ben ik nu heilig. En wanneer kwam hij in mij wonen? Niet voordat ik natuurlijk, want alle kinderen, alle mensen, hoe zeggen ze het ook weer? Wij zijn allemaal kinderen van één vader. Nou, als je bedoelt Adam, zeg ik, oké, daar heb je gelijk in. Maar de vader van onze Heer Jezus Christus, nee. Dat komt pas als jij Christus hebt aangenomen. Kijk, op dat moment toen ik dat deed, daarvoor was ik een lichaam met een ziel en een geest. Geest was dood. Maar op dat moment toen de Heer, toen ik hem aannam als mijn verlosser, toen kwam hij in mij. Wonen zeggen we toch? Toen werd ik een woonplaats van hem. Maar wel met een zondig lichaam. Ik ben nu het huis Gods. Wij elkaar zijn huis Gods. Wij zijn een schepsel. En toch hebben wij nog steeds die zondige natuur. En toch wil die in mij wonen. Dat is toch verbazingwekkend als je erover nadenkt. Nou, als je dan denkt aan het huis Gods. Toen wij zijn heilig. Maar was, ik wil nog één tekst even nemen. Met Exodus 26 vers 14. Ik zei het net al eventjes. Exodus 26 vers 14. De tabernakel. Bladzijde 102. Daar staat. Gij zult ook voor de tent een deksel maken. Dus je had een tent. Hij zegt, maar je moet ook voor die tent een deksel maken. Een bedekking. Waarvan van roodgeverfde ramsvellen en daarover een deksel om dassenvellen. Ik noem dat maar een binnen- en een buitentent. Toen wij gingen kamperen, wat deed je dan? Had je toch een tent, maar je hebt ook een binnentent. Je ging niet gewoon in je binnentent slapen, een dun tentje. Nee, je moest ook een buitentent. Hier ook. Wij hebben toen, daar waar het stond, hè? Hoe heet het daar ook? Jij bent ook geweest, die tabernakel. Waar stond je ook weer? Was het nu bij Rederoord? Rederoord, kasteel Rederoord. Ja, dat was fantastisch. Dan heb je dat ook een beetje zo kunnen zien. Maar je ziet wat was die buitenkant, die buitentent, die was van roodgeverfde ramsvellen en daarover een deksel van dassenvellen. Waarom staat dat nou? Je staat natuurlijk nooit zomaar iets in de Bijbel. Ramsvellen, als je aan een ram denkt, wat heet een ram? Dus je zou zeggen van schapenvellen. Als je denkt, schapenvellen of ramsvellen. Wat is nou het verschil tussen een schaap en een ram? Een ram heeft hoornen. En wat doet hij? Je weet, één ram is genoeg met een haren van 20 schapen om hem heen. En als er een ander komt, dan weet je wat er gebeurt, hè? Kracht. Horens. Ja, dat is om te stoten. De kracht, zijn eigen kracht. Dassenvellen, ik heb helaas niet gekeken op internet, maar een das is dus geen aangenaam dier in zijn karakter. Dat heb ik inmiddels genoeg begrepen. Die heeft hij geslacht. Want die vellen, die kwamen op het dak. Er moest wel iets eerst, wat moest eerst gebeuren? Er moest eerst dood, de dood moest komen. De dood van die das en de dood van het ram. Ja, er moest bloed vloeien. En voordat, als dat niet gebeurd was, nee, dat is eerst gebeurd. Dat werd de bedekking van de tent. En daarna kwam pas God daar wonen. Is dat geen mooi beeld van ons? Wij met onze eigen kracht. Wat is onze eigen kracht? Ik. Ja, ik ben mijn eigen God. Kan het zelf wel. En wat denk je van een zondaar? Is dat een aangenaam iemand voor de Heere? God haat de zonde. Hij is te heilig dat hij zonde kon zien. Dus wat moest er gebeuren met mij? Ik moest ook eerst sterven. En dat is nou het mooie. Christus heeft zijn leven voor mij gegeven. En dat weet ik ben nu in Christus. En omdat ik mij heb vernederd, die kracht van mij, ik moest mij vernederen naar nul. Ja, voor zijn aangezicht. Ja, en ik moest ook, ik was een ordinaire zondaar. Trots, en ik was een zondaar. En ik heb de Heer Jezus als mijn verlosser aangenomen. En toen kwam hij in mij wonen. Toen dus moest ik eerst sterven, net zoals die ram in de das. En daarna kon hij pas komen wonen erin. Nou, en dan zijn wij natuurlijk terug, 1 Timotheüs 3 vers 16, stop nu, 15. Dat is even een beetje uitweiden over het huis God. Vond ik toch wel belangrijk om te zien dat we begrijpen dat wij het huis God zijn. En niet zomaar, dat is fijn, maar dat brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee, ja? Hier als gemeente en ook persoonlijk, ja? Persoonlijk verantwoording naar God toe, ja? Dat wij die tempel niet zullen bederven en niet zullen schenden. Hij woont nu in mij, ja? En dat andere, die materialen, hout, steen, en de tempel was zo'n steen, dat werd pas heilig toen hij in hem daarin kwam wonen. Nou, ik ga eindigen. Wij weten dat wij hebben een huis in de hemel, toch? Een eeuwig huis in de hemel. Hè? Christus in Filippenzen 3, wat zegt hij? Hij komt naar beneden om mijn vernederd lichaam te verlossen. Wat krijg ik als hij mij komt halen? Krijg ik een verheerlijk lichaam. Krijg ik een lichaam wat gelijkvormig aan hem zal zijn. Ja? Wij wachten op de verlossing van mijn lichaam. God, het is onvoorstelbaar. Gelukkig, ik ben met hem gestorven, begraven en opgestaan. Ik ben ook gestorven, ook dood. En hij is in mij komen wonen. Maar we weten, Galaten 5, gaan we zo meteen verder. We hebben de strijd, we hebben de geest en het zondige vlees. Maar dat zal eenmaal voorbij zijn. Want wij krijgen eenmaal, dan zal het werkelijk het huis Gods compleet zijn. Want deze aardse tabernakel, we hebben eentje die is eeuwig in de hemel en die ligt klaar. Dat zal ik eenmaal krijgen. En dan zal ik veranderd worden, ja? 1 Korinthe 15, ja? Dan zullen wij veranderd worden in een punt destijds. En dan krijgen we een lichaam wat gelijkvormig is aan hem. Dan hebben we niet meer dat vernederde. Nu woont hij nog in dat vernederde lichaam. Nog steeds dat zondige lichaam, hè? God woont in een zondaar. Dat is onvoorstelbaar. Ik ben al nieuw schepsel, maar ik heb nog steeds dat oude lichaam. Maar zo meteen heb ik dat verheerlijke lichaam gelijk aan zijn lichaam. Wat een geweldige toekomst hebben wij. Maar ook wat een geweldige God hebben wij, hè? Dat hij dat gedaan heeft. Hij woont niet meer in steen. Hij woont nu in ons. Dassen. Rammen. Ja? Maar wij zijn met hem gestorven. En opgestaan. Zullen we daarvoor danken? Vader, ik wil u danken voor deze geweldige boodschap. Een geweldige evangelie, Vader. En dat we dat ook serieus nemen. Vader, niet alleen als kennis. Maar dat ook goed overdenken. En wat een geweldige genade dat is. Dat als we dit zo lezen, het huis Gods, wat een betekenis dat heeft. Als we het ook zien met het verleden en dat u nu in ons woont. Dat wij uw tempel zijn. Vader, dat wij die tempel ook goed zullen onderhouden. En ook volgens de regels zullen leven die u in de brieven van Paulus hebt op laten schrijven door hem. Dat we dat zullen gehoorzamen en het ook zullen toepassen in ons leven. En dat wil zeggen in ons persoonlijk leven, maar ook als een gemeente, een plaatselijke gemeente die samenkomt. En dat vraag ik voor ons allemaal, Vader. En dan dank ik u in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed, we gaan zo meteen weer met Galaten verder over Nou, een kwartiertje.
Dat is geheim, is die. Dat is geheim, is die. Dat is wel agressief, dus, hè?